te bekend, Deo Volente huisbezoek op dinsdagavond bij J. Spee, Zandpad, J. Verolme, Nichtstraat. Eveneens op dinsdagavond weduwe M. Smit en P. Schuurman. Op woensdagavond T. Lodder en J. van der Kooi. En donderdagavond familie De Karte en M. Mans, de Ruiterstraat. Met belijdenisattestatie is ingekomen uit de gemeente van Driebergen broeder Maarten Hananja Baan, eveneens met belijdenisattestatie uit de gemeente Noorderloos, zuster Elisabeth Baan Bikker. Dit waren de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn wij uw huis en tempel zangen. Wij zingen Psalm 84, vers 1. De gemeenschap van de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij zingen daarna Psalm 19 vers 5. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19 vers 5 na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Is uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 25, de versen 31 tot het einde. Wij noemden u Matthäus 25, vers 31 tot het einde. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt en gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis. En gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minste niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van God, gemeente, dat wij u hedenmiddag onder beding van genade bedienen, is Openbaring 14, de versen 14 tot 20. Wij noemden u Openbaring 14, vers 14 tot 20. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst, aldus. En ik, dat is Johannes, zag en ziet een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak des toorns Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden 1600 stadien ver. Verenigen wij ons, gemeente, vooraf in gemeenschappelijk gebed en vragen den Heere om zijn onmisbare zegen. Wij komen als gemeente voor de tweede maal samen binnen de wanden van dit kerkgebouw om andermaal te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Wat is het, Heere, een voorrecht dat wij dat nog kunnen en mogen doen. Dat wij nog mogen neerzitten onder de arbeid van het evangelie van vrije genade. Want dat hebben wij nodig, Heere. Wij allen zijn mensen kwetsbaar. En als wij staan voor eigen rekening, dan betekent dat omkomen, en dat voor eeuwig. Maar nu komt gij met het evangelie van genade. En genade, Heere, dat is iets wat wij ontvangen, wat we niet hebben verdiend. En nu is er van nature in ons hart geen plaats voor uw genade. Daar is alleen maar plaats voor zonde en voor schuld, want er is maar één ding wat we nog kunnen doen na onze val in het paradijs, en dat is zondigen. Meer, Heere, kunnen wij niet. En nu is het zo erg dat we dat niet inleven van nature, dat we nog rechtop blijven staan, en als het misschien iets tegenloopt, dan zijn we in opstand tegen u, de Heere, want we zitten ook nog vol met eigen gerechtigheid en we denken nog dat we overal recht op hebben. Maar Heere, doe ons onszelf mishagen vanwege onze zonden, dan zullen wij ons voor uw aangezicht verootmoedigen. En Heere, een arm en een ongelukkig en een missend mens, die is vatbaar voor het evangelie van uw genade. Want anders, Heere, dan zal het afstuiten op de hardheid van ons hart. Maar nu willen wij van harte aan u opdragen, allen die nog vervreemd van u voortleven, die wel in de kerk zijn, maar niet tot de kerk behoren, dan mogen wij toch weten, Heere, dat gij de Almachtige zijt, en als gij komt te werken, dan kan er geen enkel hart tegen. Eén druppel van uw liefde en het meest verharde hart, dat wordt vermorzeld en verbroken. En daarom willen wij u vragen, daar wij toch allen op reis zijn naar de eeuwigheid, wilt u dan allen die nog onbekeerd zijn, inwendig, Heere, zo te roepen en zo krachtdadig te bewerken, dat alles mag worden ingeleverd wat verzet en opstand is, en opdat gevraagd wordt wat Paulus mocht doen op de weg naar Damascus toen hij daar neergeslagen werd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, doe het beseffen dat er buiten u geen vreugde en zaligheid is. Doe hen jaloers worden op dat volk dat u mag kennen, dat ongelukkig is in zichzelf, maar aan de andere kant overgelukkig in u. Dat arm is, maar aan de andere kant zo rijk. En dat droefheid kent, maar aan de andere kant die blijdschap die er is in het dienen van u en het te mogen ervaren dat gij goed zijt voor een slecht mens en dat op grond van de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, gedenk uw volk en al uw kinderen. Wilt u hen verder leiden op de weg des levens, onderwijs geven uit uw woord? En gij weet hoe ze gelegerd zijn, wilt u dan maar voorspoedig rijden op het woord uw waarheid? En waar geen leven aan de ziel is, wilt u dan alles nog komen verlevendigen, zodat ze het mogen zeggen, ik ben verblijd geweest in het huis des Heren, want ik heb de Heren mogen ontmoeten. Heren, wij leven in ernstige tijden. Wij willen daar ook vanmiddag met elkaar over nadenken uit uw woord. Want wij leven allemaal heen naar de toekomst van het eindgericht. En wij weten die dag niet, maar wij weten wel dat hij komen zal. En nu komt het erop aan, Heere, dat wij olie in de lampen hebben. En dat wij ook niet met de dwaze maagden in slaap mogen vallen, wanneer wij u mogen kennen. Want gij zegt het toch, in het laatste der dagen zal ik dan nog geloof vinden op de aarde. Wel veel godsdienst. Maar Heere, dat is nog geen ware dienst aan u. Geef dat wij onszelf dan ook maar mogen onderzoeken en toetsen aan uw woord. Heere, wij willen vragen, gedenk allen in het luisteren. Geef daartoe de bekwaamheid, geef een oor om te horen. Gedenk uw dienstknecht in het spreken. Wilt u geven, Heere, dat de zaken in zijn hart worden gelegd en dat hij een mond mag ontvangen om de volle raad Gods te verkondigen. Dat hij het de goddelozen mag aanzeggen dat er voor hen geen toekomst is dan een eeuwige verlorenheid. En de rechtvaardigen dat het hen wel zal gaan. Wij dragen aan u op alle zieken in de gemeente. Geef dat ze met deze weg van ziek zijn bij u mogen komen. Want Heere, dat is de beste plaats. Allen die eenzaam zijn, die een kruis hebben te dragen. Allen die het idee hebben dat ze door niemand worden begrepen. Allen, Heere, die om welke reden dan ook het niet eens kunnen worden met de leiding van hun leven die gij met hen gaat. Geef dat zij uw voetstappen, o Heere Jezus, mogen drukken. Dat kan alleen door genade. En dat alleen geeft vrede. Geef dan ook, Heere, dat ze het mogen beseffen dat het niet afhangt van voorspoed of tegenspoed ons geluk. Want de dichter mag zingen. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd, als zij door aardsgeluk verheven, bij koorn en most wellustig leven, in hunne overvloed verblijf. Heere, wilt u denken aan alle arbeid in uw koninkrijk? Wij denken aan het werk der zending, het werk der evangelisatie. Wij willen in zonderheid ook aan u opdragen uw oude bondsvolk. U weet ook, heren, daar de toestand in het Midden-Oosten. Dat er telkens conferenties worden gehouden. Hoe uw volk een twistappel is van de grote mogendheden. Hoe de nabuurvolken het bestaan van uw volk op aarde niet dulden. En het is allemaal, heren, zeer gecompliceerd. Maar wij kunnen wel zien, heren, dat gij ook met uw volk Israël nog bemoeienissen houdt. En geef, heren, dat wij mogen bidden om de vrede van Jeruzalem. En dat houdt ook in, heren, dat wij bidden voor de Arabieren en voor de Palestijnen. Want zij hebben ook een ziel voor de eeuwigheid. En, heren, wij vragen, geef dat zowel Israël als de andere volken mogen komen tot kennis der waarheid. Want dat geeft vrede. Heren, dat wij letten mogen op al deze tekenen. Want daarin horen wij uw voetstappen op de wolken des hemels. Heren, wij denken aan onze theologische hogeschool. Gedenk de hoogleraren met de studenten. Geef dat daar de kweekplaats mag zijn van aanstaande dienaren des woords in de ware zin des woords. Dat het mogen zijn mannen gezalfd met de Heilige Geest en straks uitgezonden mogen worden in uw wijngaard. Wilt u ook nog jonge mannen roepen en afzonderen tot het wonderen ambt? Gedenk heel ons kerkelijk leven met alle deputaatschappen en alles wat er gedaan wordt. Heere, bewaar onze kerken bij de zuiverheid van leer en leven, bij de zuiverheid van uw woord. En dat zal, Heere, met name gebeuren wanneer wij mogen beleven wat we beleiden en dat we onderwijs mogen ontvangen op de school van genade. Want we moeten constateren dat er velen geleid worden door het kunstlicht van hun eigen vermeende wijsheid. En waar komen we dan terecht, heren? Dan raken we al verder van uw waarheid verwijderd. Maar geef ons allen, professoren, geef ons allen, heren, wie we ook mogen zijn, of gemeenteleden, of ambtsbroeders, verstand met goddelijk licht bestraald. Hoor ons, heren, alleen uit genade. En wilt u zo ons een goede dienst hier in uw huis bereiden. En doe ons het inleven dat we alles hebben verbeurd. En dan denken wij ook aan de ondergrondse kerk die niet zoals wij in uw huis kan samenkomen. Wilt u het ook daar wel maken? En dat zij daar blijdschap in hun ziel mogen smaken in het knielen voor u. Gedenk ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid, geopenbaard in Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw liefdegaven te leggen op het altaar der liefde. De Heere, neigen uw harten tot milddadigheid. Wij zingen intussen Psalm 2, vers 4 en 6. Psalm 2, vers 4 en 6. Na de prediking zingen wij Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aard te richten. 98, vers 4. Na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben enkele weken geleden het kerstfeest mogen vieren. Dat is het feest van de komst van Christus in het vlees. Daaraan vooraf gingen de weken van Advent, waarin de kerk des Heren zich voorbereidde, niet dat hij nog komen moest, maar dat hij al gekomen is, bijna 2000 jaar geleden, en om dit wondere heilsfeit met elkaar te herdenken. In het verlengde daarvan ligt zijn tweede komst, want Christus, die is nu niet meer op de aarde, maar straks komt hij weder om te oordelen de levenden en de doden. En als wij werkelijk kerstfeest hebben mogen vieren, en dan is dat niet vast aan de datum 25 december, wij kunnen dat ook vieren in augustus, maar u begrijpt wel, wij moeten, als het goed is, dat kerstgebeuren werkelijk beleven. Dat wij in het geloof dat kind in de kribbe hebben mogen zien als onze redder en zaligmaker. En als dat zo is, dan is er ook het verlangen naar zijn tweede komst. Let wel, als wij daarbij mogen leven, want ook Gods kinderen leven vaak zo aardsgezind, en met name ook in onze dagen. En dat de kerk zo weinig Maranatha-kerk is, dat is niet tot eer van de koning der kerk, want hij is de bruidegom die zijn bruid komt te verwerven, en daarin spreekt geen verlangen uit naar de bruidegom om voor eeuwig met hem verenigd te worden en hem gelijk te zijn zoals hij is. Het is ook, gemeente, straks de tijd van de grote scheiding. Want daar spreekt het woord van God over. Als hij terugkomt, dan worden de mensen verdeeld in twee delen. Dat zijn ze al, maar dan zal het openbaar komen. En dan zien wij uit het woord van onze tekst dat er tweeërlei oogst is. Tweeërlei oogst. Bij de wereldoogst dus. Dat is ten eerste de graanoogst en ten tweede de wijnoogst. Tweeërlei oogst bij de wereldoogst. Namelijk de graanoogst en de wijnoogst. Johannes op Patmos zag een witte wolk. En op de wolk was één gezeten des mensen zoon gelijk. Johannes, die is op dat eenzame ballingsoord, op dat eiland Patmos. Hij is al 90 jaar. En hij is daar om het getuigenis van Jezus Christus verbannen. En wij mogen wel aannemen dat er bij Johannes het verlangen was naar de wederkomst van Christus. Want immers, hij heeft hem meegemaakt nog op de aarde. En toen heeft hij hem vanaf de Olijfberg naar de hemel zien heenvaren. Een wolk schoof zich onder de voeten van Jezus. En toen was er weemoed in het hart van de kerk. Maar toen kwam bij monden van een engel God zijn kerk te zeggen: deze Jezus die van u heen gevaren is, zal alzo wederkomen. En waarom zou Johannes kunnen wij aannemen, daarnaar verlangd hebben. Wel, Johannes was iemand die leefde in de verdrukking. En u moet maar nagaan, een bloeiperiode van de kerk, dat moeten we vinden wanneer de kerk vervolgd wordt. Want als het maatschappelijk allemaal zo goed gaat, en ook wanneer de kerk het in de wereld zo goed heeft, dan zien we dat er komt ingezonkenheid en gezapigheid. Denk maar aan de belijdenis, artikel 37, daar staat, en daarom verwachten wij die dag met een zeer groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus. Maar hoe komt dat? Dat de belijdenis zo spreekt, wel, die is opgesteld in een tijd van vervolging. En toen leefde de kerk met het verlangen naar de wederkomst van Christus. En u begrijpt, Johannes die is daar dus om het getuigenis van Jezus verbannen. Bij hem is er dat verlangen. En wat moet het dan voor hem geweest zijn? En ik zag des mensen zoon gelijk. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Dat was een visioen. En Johannes die heeft hem gekend op aarde in zijn vernedering. Hij heeft hem daar meegemaakt als de man van smarten. En het natuurlijke oog dat moest van hem zeggen, als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden hebben begeerd. Toen droeg hij een doornenkroon. Maar wat ziet hij nu? Nu staat er hebbende op zijn hoofd een gouden kroon. Dat is een teken van zijn koninklijke waardigheid. Johannes ziet hem nu niet als de man van smarten, maar als de vorst des levens. Hij ziet hem nu in zijn heerlijkheid. En alles schittert van majesteit en van kracht en van overwinning en van heerlijkheid. Een gouden kroon op zijn hoofd. En wat ziet hij nog meer? In zijn hand een scherpe sikkel. Hij draagt dus niet een gouden scepter, wat ook bij de koninklijke waardigheid behoort. Nee, maar een scherpe sikkel. En waartoe zal dat dienen? Wel, dan zullen wij verder lezen. En een andere engel kwam uit de tempel. Uit de tempel, dat wil zeggen daar waar God woont, dat is dus uit de hemel. Kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai. Wat houdt dat in? Dat houdt in de wederkomst. Nu doet het ons op het eerste gezicht wat vreemd aan, gemeente, dat er een engel het bevel geeft aan de Zoon van God om te gaan maaien. Want immers engelen, dat zijn schepselen. En hoe kan u een schepsel een bevel geven aan de grote schepper aller dingen? Dat past toch niet? Maar dan moeten wij bedenken, gemeente, dat deze engel dat doet in opdracht van God. Want wat betekent het woord engel? Dat betekent gezant, boodschapper. En die engel die heeft een opdracht van God gekregen om aan zijn zoon te zeggen dat hij moet maaien. Zend uw sikkel en maai. Want dat ogenblik, gemeente, van de wederkomst, dat wordt in de hemel bepaald. Dat weet alleen de Vader, ook de Zoon niet. Want de Zoon heeft in zijn omwandeling op aarde gezegd, van die uren weet niemand, nog de Zoon, dan de Vader. Wel te verstaan in zijn menselijke natuur. In zijn menselijke natuur wist ook de Zoon niet het tijdstip van de wederkomst. En nu krijgt hij dus dat bevel om te gaan maaien. En waarom? Want de uren om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden. Gemeente, daar is een groeiproces, zowel in de genade als in de zonde. Een groeiproces in de zonde, dat zien we straks bij onze tweede gedachte, maar ook een groeiproces in het geestelijke. Want nu staat er, de aarde is rijp geworden. En dan doet ons dat herinneren, zeggen wij in onze gedachte, aan een graanoogst. U zult zeggen, dat kun je toch zomaar uit de tekst niet aflezen, maar als u de grondtekst leest, dan staat er de aarde, staat er dan letterlijk, die is droog geworden. En dat ziet dus op de graanoogst. Het graan dat dus gemaaid is en dan gaat het sterven, dan gaat het verdorren. En dan staat er eigenlijk dat de oogst der aarde overrijp is geworden. En dat is, gemeente, nu alles tot zijn eindontwikkeling gekomen is. Wij zouden in de eerste plaats kunnen opmerken, de laatste uitverkorene is toegebracht. Allen die liggen onder het zegel der verkiezing, niet dat wij daarvan uit moeten gaan, gemeente, dat weet u wel. Maar allen die dus liggen onder het zegel der verkiezing, die zijn dan door de koning der kerk toegebracht. En dan is de oogst rijp, dat wil zeggen, dan heeft hij het loon van zijn middelaarsarbeid, namelijk zijn duur gekochte kerk die hij gekocht heeft door zijn bloed, door zijn sterven, heeft hij dan vergaderd op aarde. Maar de oogst der aarde, die is rijp geworden. Wel, gemeente, dat ziet ook hierin, want wat is nou eigenlijk die graanoogst? Want die vraag die moeten u en ik beantwoorden, want als het goed is, moeten wij daartoe behoren. Wel, die graanoogst, dat wil dus zeggen, dat zijn al degenen die God in hun leven heeft opgezocht. Dat zijn degenen, zoals met het graan dat afgemaaid wordt, en dat dan gaat sterven en zo rijp gaat worden. En zo is het nu ook met ons leven. Wij moeten sterven aan onszelf. Want wat is het geloof? De inlijving in Christus. Maar daar gaat aan vooraf de afsnijding van de eerste Adam. Daar moeten wij van worden afgesneden. Dat wil zeggen, wij moeten sterven aan onszelf. En dan ontvangen wij het nieuwe leven uit de grote levensvorst uit Christus. En ook dat sterven aan onszelf, dat is het werk van Christus. Want dat is iets waar wij niet naar verlangen, wat wij niet begeren. Want wij willen leven, wij willen ons uitleven in de zonde en in de wereld. En wij hebben de dienst aan God in het paradijs opgezegd. En wij zullen nooit uit onszelf tot God, gemeente, willen terugkeren. Maar nu op aarde, sinds Christus ook ten hemel gevaren is, gaat hij middels de prediking van zijn woord door de wereld, al de eeuwen door, tot aan het einde der wereld. En nu komt het erop aan, gemeente, of wij een voorwerp geworden zijn van zijn bearbeiding. Want kijk, u begrijpt het wel, wie worden er eerst thuisgehaald? Dat is het volk van God, gemeente, uit die grote verdrukking. Wordt eerst het volk van God thuisgehaald? Dat is de gewone wijze van werken van de Heer. Dat komt u telkens in de schrift tegen. Denk maar aan Noach. Voordat de eerste wereld ten onder ging, heeft de Heer eerst Noach en zijn acht zielen behouden en bewaard. U ziet dat bij Lot, voordat de Heere Sodom en Gomorra door vuur en zilver ging verwoesten, heeft hij eerst Lot uit Sodom doen gaan. En zo ook op de jongste dag eerst de graanoogst. In het natuurlijke was dat ook zo in Israël, de graanoogst die was eerder dan de wijnoogst. En zo gaat de Heere dus zijn volk brengen aan zijn rechterhand. En dan zal hij tot hen zeggen, komt, we hebben dat in Matteüs 25 gelezen, komt gij gezegenden mijns vaders, beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. En wat is nu het kenmerkende van dat volk? Want de Heere zegt tegen hen, toen ik ziek was, hebt u mij bezocht. En toen ik een vreemdeling was, hebt u mij geherbergd. En toen ik honger had, hebt u mij te eten gegeven. Ze zeggen, Heere, wanneer? We weten er helemaal niets van. Kijk, dat is het nu. Zij hebben goede werken gedaan, maar ze hebben daar nooit een grond van gemaakt voor de eeuwigheid. Want zij hebben leren inleven uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Het waren mensen die gestorven waren aan zichzelf en die alleen maar op genade waren aangewezen. Die alleen maar konden zalig worden als er genade in hun leven zou worden verheerlijkt. Dat zijn mensen die zichzelf hebben leren veroordelen uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En die het een wonder hebben leren achten dat God op hun leven heeft afgeslagen en dat hij hen in de weg van de afbraak en vernedering gewezen heeft op het kind in de kribbe. Zalig worden door een ander. U ziet het wel, dat is een volk dat het moet hebben van meevallers, dat in zichzelf nergens op kan rekenen, maar dat nu zo goed een God doet ondervinden die milde handen heeft en vriendelijke ogen. Een volk dat het heeft leren inleven dat ze naar recht moesten verloren gaan, want ze krijgen het recht van God lief en leren dat recht ook billijken. Maar nu zien ze dat die deugd van Gods rechtvaardigheid opgeluisterd is op de kruisheuvel Golgotha, waar zijn zoon het heeft uitgeroepen in die drieuurige duisternis. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Op dat arme, rampzalige zondaren door hem in genade zouden worden aangenomen. O, wat zal dat zijn, geliefden, die graanoogst, wanneer uit die grote verdrukkende Heere zijn volk aan zijn rechterhand komt te stellen. En dan staat er die op de wolk zat, die zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Leest u, daar staat niet dat hij de aarde maaide. Dat doet de zoon van God zelf niet, maar de aarde werd gemaaid. Dat gebeurde dus door anderen, door wie? Door de engelen. We lezen ook in Matthäus 13 dat de engelen degene zijn die de aarde straks zullen maaien. Maar het is uiteraard onder leiding van de Zoon van God, de koning der kerk. Maar onze tekstgemeente gaat ook nog verder. Want Johannes die ziet nog meer en dan komen we tot de tweede gedachte, tot de wijnoogst. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. Dus Johannes die ziet dat er een macht, een engel komt van het altaar. Wat moeten we daaronder verstaan? Die engel die komt dus van het altaar. Dat moeten wij gemeente in verband brengen met Openbaring 6. Daar lezen wij van de zielen onder het altaar. En dan zien we dus dat die zielen onder het altaar, zo staat er, bidden: hoe lang, o heilige en rechtvaardige heerser, zult gij ons bloed niet wreken van degenen die op de aarde wonen? Die zielen onder het altaar, dat zijn dus martelaren die op aarde om het leven gebracht zijn, om het getuigenis van Jezus Christus. En nu vragen ze aan de Heere of hij hun bloed wil wreken. Op het eerste gezicht zouden wij denken, is dat een soort persoonlijke wraakoefening? Maar deze gedachte moeten wij direct van tafel vegen, want u begrijpt wel, in de hemel, daar zijn geen zonden meer en daar is ook geen wraakoefening meer enzovoort. Maar hoe moeten we het dan verstaan? Wel, dat roepen van de zielen onder het altaar, gemeente, dat is een opnemen voor de eer van God. Want dat zij om het getuigenis van Jezus om het leven gebracht zijn, daarin is God getergd en gekrenkt. En daar komen ze nu op voor de eer van God. Dat vinden ze zo erg. En daarom zeggen ze: hoe lang zult gij ons bloed niet wreken van degenen die op de aarde wonen? En dat zal ook gebeuren, gemeente. Want allen Gods kinderen zijn Gods oogappel. En alle goddelozen die Gods kinderen ombrengen, zij zullen worden gebroken, zolang ze zich niet bekeren. En hij had macht, staat er, over het vuur. Wat houdt dat in? Wel, dan moeten we denken aan het oordeelsvuur. U komt dat ook tegen in de tweede brief van Petrus. En daar staat dan ook dat de aarde verbranden zal, door vuur zal vergaan. Het oordeelsvuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Dus u ziet daar die engel met een scherpe sikkel in zijn rechterhand. En Johannes ziet nog een andere engel die de opdracht geeft aan de engel met de sikkel om de druiftakken van de wijngaard af te snijden. Dus, u begrijpt het, de goddelozen worden vergeleken met de wijnoogst. En dan moeten wij dat dus niet in verband brengen bij Johannes, met Johannes 15, waar Christus zegt, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Maar wij moeten dit in verband brengen met Jesaja 5, waar gesproken wordt over de wijngaard die geen goede, maar stinkende vruchten voortbracht. En die wijnoogst, gemeente, dat ziet op degenen op aarde die het hier zo goed hebben. Die hun deel hier op aarde hebben. Denk aan de arme man en de rijke Lazarus. Als dan de rijke man zijn ogen opslaat in de hel, dan wordt er gezegd, kind, gij had uw deel op aarde. Gij had uw deel op aarde. U hebt u op aarde zich het goed gemaakt en geleefd voor uzelf. En dat is dus de wijnoogst. Dat zijn dus alle goddelozen. En dan moeten wij bij goddeloos niet alleen denken aan de mensen die vandaag in de danszaal zitten, of die op het voetbalveld zijn. Natuurlijk, dat zijn openbare goddelozen en misdadigers kunnen we eronder rekenen. Maar bij goddeloos moeten we veel meer mensen betrekken. Dat wil dus zeggen, allen, ook die in de kerk zitten, die vervreemd van God voortleven. Want wat wil eigenlijk het woord goddeloos zeggen? Dat wil zeggen dat wij loos zijn aan God. Dat wil zeggen zonder God. Het is als met een noot. En als u die in elkaar drukt en u denkt dat u een noot hebt, maar het is een loze noot, er zit niets meer in. Zo is het ook met ieders leven die zonder God leeft, dat wil zeggen die is goddeloos en zijn leven is waardeloos. Misschien wel waarde voor het tijdelijke leven, maar het heeft geen eeuwigheidswaarde. En dan begrijpt u, dan zitten die ook vanmiddag hier in Middelharnis in de kerk, want dan loopt de scheidslijn door de kerk. Want wij kunnen als een wereldburger zitten in de kerk. We kunnen de waarheid zelfs toegedaan zijn. We kunnen misschien nog wel trots zijn op onze rechtzinnigheid. En we kunnen wel gronden maken, weet ik niet waarvan allemaal. Maar als wij onszelf nog altijd hebben weten te handhaven en nooit in verbrokenheid des harten onze zonden voor God hebben uitgeweend en nooit om God om genade hebben leren roepen en nooit koning afgeworden zijn, ja, dan behoren wij, dat zegt Gods woord, tot de goddelozen. Dat wil zeggen, dan behoren wij tot de wijnoogst. En dan komt die engel en dan snijdt hij af de druiftakken van de wijngaard der aarde. Want staat er, zijn druiven zijn rijp. Daar is ook een groeiproces in de zonde. U zult zeggen, de wereld is altijd slecht geweest, inderdaad. Maar naarmate het einde der wereld komt, naarmate wij komen te leven in het einde der dagen, dan zal de ongerechtigheid toenemen. Dat wil dus zeggen dat de mens Gods woord opzij schuift en dat de mens autonoom wordt. God zegt, dit is zonde, want God maakt uit wat kwaad en wat goed is. Maar nee, zegt de mens, wij weten dat beter. En dan gaat men het allemaal zo zeggen dat het strelend is voor het vlees. Want u weet wel, Gods woord snijdt altijd in het vlees. Gods woord wijst altijd de weg die wij niet willen. Maar de mens die komt altijd de mens in het gevlei. En zo gaat het als in de dagen van Noach. Eten en drinken en vrolijk zijn. Ten huwelijk geven, ten huwelijk nemen. Op zichzelf natuurlijk niet kwaad. Dat is allemaal geoorloofd, maar God is eruit. Een materialistische levensinstelling. Men leeft alleen maar bij wat vakantietoeslag en een vakantiereisje en wat loonsverhoging. En om het op aarde maar zo goed mogelijk te hebben. Men leeft om te leven, maar het is allemaal koud en koel en goddeloos en zonder God. En zo zal het getal dergenen die God vrezen al minder worden, gemeente, al minder worden. Daar zal weinig vrezen Gods gevonden worden. Wel veel godsdienst, oh dat zal er genoeg blijven tot aan het einde der wereld. Maar geen ware dienst aan God. En het zal zo worden dat de wereld al bruter en goddelozer wordt, maar ook de kerk, want de wereld gaat al meer inwerken op de kerk. En als het goed is, dan moet de kerk zegenend inwerken op de wereld. Maar het is net andersom. De wereld die gaat inwerken in de kerk. En men gaat zich aanpassen helemaal aan de wereld. En kerk en wereld is het dan. En dan straks dan is het allemaal wereld en helemaal geen kerk meer. En dan wordt het de tijd van de antichrist. Dan wordt de tijd rijp dat de mens der zonde zich kan kunnen openbaren. Zijn druiven zijn rijp. En vers 19. De engel zond zijn sikkel op de aarde. En sneed de druiven af van de wijngaard der aarde. En wierp ze in de grote wijnpersbak des toorns Gods. Dat is wat gemeente. In de wijnpersbak van de toorn van God. U weet wat er met die druiven gebeurt in een bak. En dan gaat iemand erop staan en die gaat die druiven vertreden. En dan gaat het sap van die druiven eruit. En staat er, de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen. In de eerste plaats buiten de stad. Ja, de goddelozen die moeten buiten de heilige stad Jeruzalem. Dat zijn de goddelozen die tegen God zich gekeerd hebben. En die komen nu buiten Jeruzalem. Van God worden ze daar naar verwezen. En dan komt er bloed uit tot aan de tomen der paarden. Dat wil dus zeggen, dat wordt zo'n grote bloedmassa, die reikt tot aan de tomen der paarden, en het gaat 1600 stadien ver. Dat is 1600 kilometer. 1600. En dat 1600, dat is 4 maal 4, en 4 dat is het getal van de wereld. Dat wil zeggen, de goddeloosheid van de wereld die neemt het toppunt aan. En dan wereld in de ongunstige zin als in opstand zijnde tegen God. 4 maal 4, dat is 16. En dan 1600, dat wil zeggen vermenigvuldigd met 100. En 100, dat is het getal van de volkomenheid. Dat wil zeggen, het zal een volkomen verdelging zijn van al de goddelozen. 1600 stadien ver. Gemeente, tweeërlei oogst op de jongste dag. En nu begrijpt u, ja, en wij kunnen ons daar echt niet van afmaken, dan alleen maar tot schade van onszelf. Nu begrijpt u, nu hebt u al luisterende bij uzelf, hoop ik, uzelf afgevraagd, waar zal ik nu toch bij behoren? Want er is maar tweeërlei oogst, de graanoogst en de wijnoogst. Een derde is er niet. En er zijn heel veel mensen die hinken een beetje op twee gedachten. Dat was al in de dagen van Elia. De Heer zegt, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En dat ligt de mens wel. Dat ligt de mens wel. En dan kom je die mensen tegen en als je dan vraagt op huisbezoek, hoe is het ermee? Dan zeggen ze, ja, och ja. En dan vraag je, als u nou zou sterven, gaat u dan naar de hemel? Nee, dat zou men niet durven zeggen. Nu, gaat u dan naar de hel? Want als het niet het een is, dan is het, dan is het natuurlijk het ander. Nee, dat geloven ze nou ook weer niet. En zo gaat men doorleven. En uiteindelijk denkt men, het zal allemaal nog wel wat meevallen. Maar gemeente, dit is een instelling die de Satan heel goed vindt. Want zo komt u nooit verder en zo gaan uw kostelijke dagen die de Heer u geeft voorbij. Tot de jongste dag aanbreekt of uw stervensdag. Nee, wij moeten het maar goed ons voor ogen stellen dat wij, als wij tot die graanoogst behoren, dat dat dan een werk is van de drie-enige God. En dat wij dan hebben moeten sterven aan onszelf. En nu komt de vraag, behoort u tot de graanoogst? Kunt u dat zeggen op goede gronden? Dat u uw leven hebt verloren. O, dat kunt u weten. Dat kunt u weten, dan hebt u God lief. U hebt dan God lief. Ja, en dat moeten we dan natuurlijk ook weer niet al te vlot zeggen. Want dat wordt vandaag heel gauw gezegd, heb je God lief? Natuurlijk, zegt men dan, natuurlijk. Alsof het heel natuurlijk is om God lief te hebben. Maar het is heel tegennatuurlijk, tegen onze verdorven natuur in. En hoe kan ik weten dat ik God lief heb? Wel, dan heb ik zijn geboden lief en zijn dag lief en zijn huis lief. En dan zeg ik, hoe lieflijk, hoeveel helgen dat, o Heere, daar liggen scharen, God zij mij, uw huis en tempel zangen. Dan vragen we niet in de eerste plaats naar grote en hoge dingen, maar is dat beginsel van de vreze Gods in uw leven? Dat kunt u merken aan de uitgangen van uw hart, want dan hangt de wereld echt maar aan de toppen van uw vingers, hoor. Dan kunt u het in de wereld niet meer vinden en nergens meer vinden. Dan gaat u uit uw godsgemis roepen tot God die leeft dan aan uw ziel het leven geeft. En dan kunt u de zonde niet meer doen. O ja, u doet nog zoveel zonden. Maar dat is die oude natuur waar u tegen te strijden hebt. En dan kan het wel eens zo zijn dat een kind van God moet zeggen, ach Heere, hoe zal het toch met mij gaan? Dat ze zeggen, ik ken tijden, Heere, dat ik zeg, wat is er eigenlijk voor onderscheid met de wereld tussen mij en mijn goddeloze buurman? Dat ze zo koud en ongevoelig over de aarde gaan, zodat Philpot zegt ergens, en dat was toch een godzalig man waar wij hoge achting voor hebben. Het was een lichtende ster aan de kerkhemel. En Philpot die zegt ergens, daar zijn tijden dat er in mijn hart net zoveel vreze Gods woont als in een paard. Nu gemeente, als Philpot dat al moest zeggen, hoe zal het dan ook niet moeten zijn met ons als we zien op onszelf? En dan moeten wij toch die vraag stellen, Heere, is het wel recht met mij? Maar waar de liefde Gods woont, daar is een haten en vlieden van de zonde. En dan zijn het allemaal zonden, zegt het avondmaalsformulier, die tegen onze wil in ons zijn overgebleven. En dat we telkens uit zwakheid weer in zonden vallen. Maar uiteindelijk kunnen wij de zonde niet meer bedrijven. Kinderen, laat ik dat met een voorbeeld duidelijk maken, dan kunnen jullie het ook begrijpen. Het is geweest dat er twee waren, twee vrienden die aan lager wal waren geraakt. En zij dobbelden en zij dronken en kwamen terecht in de gevangenis. Die ene vriend had een rijke vader en die kocht hem vrij. Maar die andere die had alleen maar een moeder die een arme weduwe was. Maar wat deed die moeder? Die moeder die ging werken tot 's avonds laat. Ze ging stenen sjouwen. Om allemaal geld te verdienen, opdat haar zoon uit de gevangenis zou loskomen. Dat is, gemeente, het moederhart. Daar had ze alles voor over en ze werkte zo hard met stenen sjouwen dat het bloed haar door de poriën kwam. En toen had ze het geld bij elkaar en ook haar zoon kwam uit de gevangenis. De volgende dag komt zijn oude vriend hem opzoeken om het oude leven weer voor te zetten. Maar weet u wat hij toen zei? Nee, nee, dat kan ik niet meer doen. Want aan mijn vrijheid kleeft het bloed van mijn moeder. En zo gemeente is het nu ook met allen die God lief hebben en die iets van Christus hebben leren kennen. Dan weten we het, gij zijt duur gekocht met de dure prijs van zijn bloed. En allen die zo dat mogen kennen, die zullen het kenmerk vinden in de zoen- en kruisverdiensten van Jezus Christus. Die hebben zich leren kennen als een goddeloze en die zijn gebracht als het goed is. Want zo moet het gaan in ons leven langs een afbrekende weg, dat wij ons leren kennen als iemand die onder de toorn van God ligt. En dat we nu mogen zien dat Christus nu in de wijnpersbak van de toorn van God gekomen is. En Christus die mocht ook niet in Jeruzalem gekruisigd worden, maar op de kruisheuvel Golgotha buiten de heilige stad, want Christus was een onwaardige, hij was een goddeloze, niet van zichzelf, maar door de zonde die hij van anderen op zich genomen heeft, moest hij buiten de heilige stad lijden. En daar heeft hij de wijnpersbak van de toorn van God moeten ondergaan, en dat voor toornwaardigen. Want geliefden, de toorn van God kan nergens door worden weggenomen uit ons leven. Door geen goede werken, door geen uitwendige godsdienst. Maar die kan alleen maar worden weggenomen door Jezus Christus. O, en zie hem daar als de man van smarten. In de wijnpersbak van de toren van God. Buiten de heilige stad Jeruzalem. O, dan wordt het een eeuwig wonder. Hij de rechtvaardige, voor mij de onrechtvaardige. En de vraag wordt gesteld, geliefden, ach, behoor ik tot die graanoogst? Wordt het u verkondigd, ook vanmiddag, dat u nog bent in het heden der genade? En nu mogen wij de beloften van God u brengen en prediken. En wij mogen u prediken vanuit de algenoegzame offerande van Jezus Christus. Dat er genade is voor de grootste der zondaren. En daarom jong en oud, ga niet voort zonder God. Maar vraag hem of hij in uw leven wil komen. En of hij uw hart erbij wil trekken. De Heere heeft dat bij al zijn volk gedaan. En zij waren net zo onwillig, hoor, als jullie. Vraag het maar aan al Gods kinderen. Maar ze zijn gewillig gemaakt. O, u kunt er niets bij verliezen en alles bij winnen. En ook God in Christus komt tot u. En komt met die boodschap van heil en genade. Tot jong en oud. De graanoogst. Het zal verschrikkelijk zijn. Als wij zonder borg nodig te hebben. Straks moeten sterven. Als wij die dag zullen meemaken. Dan zullen wij in die wijnpersbak van de toren van God moeten komen. Als wij dat bloed van Christus onrein achten, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar dan worden wij zelf het slachtoffer in de wijnpersbak van de toren van God. O, dat u dan vandaag nog mag bekennen wat tot uw eeuwige vrede is dienende. De graanoogst en de wijnoogst. Tweeërlei oogst, gemeente. En nu kunnen ook Gods kinderen met angst vaak denken aan de jongste dag. Maar dan mogen wij u zeggen, het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Want ook de graven die geven de doden weer terug. En dan wordt Christus verenigd met zijn bruidskerk, die hij gekocht en betaald heeft. En zij zullen in het einde der dagen moeilijke tijden beleven, waarin als ze dat merkteken niet hebben van de antichrist, in dit leven geboycott worden en nergens meer tussen kunnen komen, en misschien wel door het zwaard zullen moeten sterven. Maar weet het, dat de Heere getrouwheid geeft om staande te blijven. Och, het is zo heel begrijpelijk dat een waar kind van God zegt, het moet er maar eens op aankomen. Het moet er maar eens op aankomen. Maar dan zouden wij willen zeggen, wij moeten getrouw zijn in het kleine. Dan zullen we het ook zijn in het grote. En bent u nu in het kleine getrouw? Of kunt u als kerkmens al geen lelijk gezicht erom verdragen wanneer u voor de dienst des Heren uitkomt, dan wordt het natuurlijk wel wat bedenkelijk. Maar laten wij leven zo dat wij een leesbare brief zijn van de koning der kerk. En die in het kleine getrouw is, is het ook in het grote. Door Gods genade zal men dan uitkomen voor de verlosser, die voor hen de dood is ingegaan. En die het nu mogen zeggen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En allen die God vrezen, behoeven uiteindelijk niet bevreesd te zijn, wanneer ze mogen zien op die koning der kerk. O gemeente, wanneer u die mag kennen als uw koning, die nu voor u het leven verworven heeft en gegeven heeft, dan zal het straks worden eeuwig hem te loven en te prijzen. En dan zal God verheerlijk worden met ziel en lichaam volmaakt. En daarom, wij leven allen naar de grote toekomstgemeente. En dat we die vraag mee mogen nemen naar huis. Want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Amen. Gemeente met dankzegging. Heren, wij mochten zo even met elkaar aanheffen dat gij komt om de aarde te richten. Wij hebben dat ook vanmiddag met elkaar mogen overdenken. Geef, heren, dat wij niet onszelf maar wat gerust mogen stellen en dat wij al deze dingen maar uitstellen. Maar dat wij, heren, mogen zien de ernst van het leven en dat gij recht hebt op ons leven. En dat het noodzakelijk is, heren, dat wij tot u bekeerd mogen worden. En dat is het ware, dat is het leven met u. O heren, wat een wonder uit genade te worden zalig gesproken. Geef dan, heren, dat wij deze boodschap ter harte mogen nemen. En dat wij er nog steeds aan mogen denken, ook als wij van hier gaan. Dat niet de vogelen des hemels het mogen wegpikken. Want de Satan is erop uit, heren, om ons maar gerust te stellen of ons op zandgrond de eeuwigheid te doen aandoen. Maar heren, dat wij het toch mogen kennen, die waarachtige vreze Gods en de begeerte om straks volkomen u te mogen dienen. Wilt u ook uw volk en kinderen, heren, telkens maar verlossen van alle wereldsgezindheid en aardsgezindheid, opdat ze maar veel leven aan hun ziel mogen hebben, want dat is tot eer van u, de koning der kerk, en dan zal er ook wat uitgaan van hen in onze omgeving. Wilt u al onze zonden vergeven in spreken en luisteren? Wilt gij ook uw dienstknecht weer veilig thuis brengen in eigen gemeente, waar hij ook andermaal nog uw woord mag verkondigen? Heb dank voor de ondersteuning aan hem gegeven. Wilt u, heren, ook de komende week met ons allen zijn, dat wij onze verantwoordelijkheid mogen beseffen, ieder waar gij hem of haar geplaatst hebt. Geef ook dat de ambtelijke arbeid, de catechisaties, het huisbezoek en alle pastorale arbeid met uw zegen mag worden achtervolgd. Geef dat hier een biddend volk mag zijn ook voor de ambtsdragers. En dat de ambtsdragers maar veel bewogenheid mogen kennen over de kudde van de gemeente. Dat ze iets mogen uitstralen van de grote herder der kudde, Jezus Christus. die bewogen was met de scharen en worstelde om zielen. Heere, verheerlijk zo uw genade in het midden van deze gemeente, bij jong en oud en ook bij de kinderen, uit genade. Amen. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. Gemeente, onze slotzang is het 8e vers van Psalm 18. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.